onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze godsdienstoefening voortzetten met het zingen van Psalm 69 en daarvan de versen 4, 10 en 11. Psalm 69, de versen 4, 10 en 11.
Thank you.
schriftlezing voor deze morgenuren kunt u opgetekend vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in het boek der psalmen, daarvan het 69ste hoofdstuk. Doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heilig, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We noemden u Psalm 69 als de schriftlezing voor deze morgen. Een psalm van David voor een opperzangmeester op de schootsganin. Verlos mij, o God, want de wateren zijn gekomen tot aan de ziel. Ik ben gezonken in grondeloze modder waar men niet kan staan. Ik ben gekomen in de diepte der wateren en de vloed overstroomt mij. Ik ben vermoeid van mijn roepen, mijn keel is ontstoken, mijn ogen zijn bezweken, daar ik ben hopende op mijn God. En die mij zonder oorzaak haten zijn meer dan de haren mijns hoofds. En die mij zoeken te vernielen, die mij om valse oorzaak vijand zijn, zijn machtig geworden, want wat ik niet geroofd heb, moet ik alsdan wedergeven. O God, gij weet van mijn dwaasheid en mijn schulden zijn voor u niet verborgen. Laat hen door mij niet beschaamd worden die u verwachten, o Heere. De Heere der Israëlen, laat hen door mij niet te schande worden die u zoeken, o God Israëls. Want om uwentwil draag ik versmaadheid. Schande heeft mijn aangezicht bedekt. Ik ben mijn broederen vreemd geworden en onbekend aan mijners moeders kinderen. Want de ijver van uw huis heeft mij verteerd en de smaadheden dergenen die u smaden zijn op mij gevallen. En ik heb geweend in het vaste mijner ziel, maar het is mij geworden tot allerlei smaad. En ik heb een zak tot mijn kleed aangedaan, maar ik ben hun tot een spreekwoord geworden. Die in de poort zitten, klappen van mij. En ik ben een snarenspel, degene die sterke drank drinken. Maar mijn gaande, mijn gebed is tot u, o Heere. En er is een tijd des welbehagens, o God, door de grootheid uw goede tierenheid. Verhoor mij door de getrouwheid uw heils. Ruk mij uit het slijk en laat mij niet verzinken. Laat mij gered worden van mijn haters en uit de diepten der wateren. Laat de watervloed mij niet overstromen. En laat de diepte mij niet verslinden. En laat de put zijns monds over mij niet toesluiten. En verhoor mij, o Heere, want uw goede tierenheid is goed. Zie mij aan naar de grootheid uw barmhartigheden. En verberg uw aangezicht niet van uw knecht, want mij is bange. Haast u, verhoor mij. Nader tot mijn ziel bevrijd ze. Verlos mij om mijner vijanden wil. Gij weet mijn versmaadheid en mijn schaamte en mijn schande. Al mijn benauwers zijn voor u. De versmaadheid heeft mijn hart gebroken. En ik ben zeer zwak. En ik heb gewacht naar medelijden, maar er is geen. En naar vertroosters, maar hebt ze niet gevonden. Ja, zij hebben mijn gal tot mijn spijs gegeven, en in mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven. Hunne tafel worden voor hun aangezicht tot een strik, en tot volle vergelding tot een valstrik. Laat hun ogen duister worden dat zij niet zien, en doe hun lenden gedurig waggelen. Stort over hen uw gramschap uit, en de hittigheid uw storens grijpen hen aan. Hun paleis zij verwoest, in hun tenten zij geen inwoner, want zij vervolgen dien gij geslagen hebt, en maken een praat van de smart uwer verwonden. Doe misdaad tot hun misdaad, en laat hen niet komen tot uw gerechtigheid. Laat hen uitgedelgd worden uit het boek des levens, en met de rechtvaardigen niet aangedreven worden, en niet aangeschreven worden. Doch ik ben ellendig in mijn smart. Uw heil, o God, zette mij in een hoog vertrek. Ik zal Gods naam prijzen met gezang, en hem met dankzegging groot maken. En het zal den Heere aangenamer zijn dan een os of een gehorende var die de klauwen verdeelt. De zachtmoedigen dit gezien hebbende zullen zich verblijden, en gij die God zoekt, uw lieder hart zal leven. Want de Heere hoort de nooddruftigen, en hij veracht zijn gevangenen niet. Dat hem prijzen de hemel, de aarde, de zeeën en al wat daarin wriemelt. Want God zal Sion verlossen en de steden van Juda bouwen. En al daar zullen zij wonen en haar erfelijk bezitten. En het zaad zijner knechten zal haar beërven. En de liefhebbers zijns naams zullen daarin wonen. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. O Heere, David heeft gebeden. David heeft zijn nood tot u gezonden. Gij, die redt in nood, is in Sion groot. David kon het niet meer voor zichzelf houden. Hij kon het niet meer verborgen houden. Hij moest zijn nood kwijt aan zijn God. O Heere, mochten we er ons eens naast leggen. Mochten we er ons eens aan toetsen wat David hier komt op te bidden. O lieve Heere, daarin komt hij geheel aan uw zijde te vallen. Want David wist dat de barmhartigheden der goddeloze wreed was. En daarom roept David het uit. Laat mij in de handen des Heeren vallen. Want dat is beter dan alle heil van deze wereld. Wat de wereld ons bieden kan is enkel de dood. Maar, o Heere, gij hebt het leven bereid, want gij neemt een ziel die gij gered en gerechtvaardigd hebt op in uw heerlijkheid. En dat is zo vast, o Heere, dat zoen en zout verbond, wat gij gesloten hebt met uw Zoon in die nooit begonnen eeuwigheid, dat verbond dat van geen wankelen weet, dat David het uit moet roepen op zijn sterfbed, hoewel mijn huis al zo niet is bij God. Nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld, dat zeer verordineerd en vast is. O Heere, dat wij in dat verbond mochten worden ingeleid, dat we daarin mochten worden begrepen, door die eeuwige uitverkiezing die gij daar gesteld hebt, en die onveranderlijk is, o lieve Heere, en dat alleen op grond van uw eeuwig welbehagen en door het offer van uw lieve Zoon, dat gij die gij naar deze wereld gezonden hebt om zondaren zalig te maken. O Heere, gij zijt nog steeds zoekende om zondaren zalig te maken. Maar dat is ook uw werk, Heere, want van nature willen we niet wezen die we zijn. En van nature willen we niet zijn verloren, omdat we behouden willen worden buiten het rechtdom. Maar dat wij ons paradijsvonnis niet willen aanvaarden, dat is pure hoogmoed, o Heere. Mocht gij die hoogmoed nog eens slechten. Mocht gij dat vonnis is om ons hart drukken ten dag. Als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. En we hebben gegeten, Heere. En we zullen de dood sterven, indien wij niet door Christus gered worden. O Heere, wat zijn we toch in onze rechteloosheid gevallen. Wat zijn we toch van u afgevallen. Wat hebben wij u toch de trotse nek toegekeerd. O lieve Heere, dat het is dat we er eens mee bekend gemaakt mochten worden met onze schuld en met onze zonde. Want Heer, het vermenigvuldigt dag op dag. Maar Gij die de zonde vergeeft, o Heere, Gij komt toch eerst uw heilige wet daar te stellen, die Gij de sterveling zet in binnenst ingewand. Want Heere, Gij geeft geen goedkope genade, want Gij zegt, Gij zijt duur gekocht met de hoogste prijs van Christus bloed. Och Heere, mochten we dan die prijs eens hoog achten, mochten we er dan eens voor vallen, Heere, ja, voor u vallen in het stof. Want dan is er een verwachting, niet omdat wij vallen, maar omdat uw lieve Zoon daar in die verlorenheid is ingegaan, is afgedaald, is nedergedaald ter helle, om een helwaardig volk daaruit op te halen, o Heere, dat we het eens enigszins mochten beseffen met wie we van doen hebben. We staan alle voor God, Heere, en nou kan het zijn dat we in onze onbekeerde staat het er goed van afbrengen, aan de buitenkant gerekend, en dat uw volk zo menigmaal in de zonde valt en haar pad niet recht kan houden, en dat ze dit met David op moeten bidden. O God, ontferm u mijner, gedenk mijner, wees mij de zondaar genadig. En ach, lieve Heere, daar Gij eens vergeven heeft, blijft het vergeven, want Gij komt nooit terug. Gij komt nooit terug op hetgeen wat Gij eens gesproken hebt. Ja, Gij komt het wel te bevestigen in het wonder van onze verlorenheid, in het wonder daarin Gij uw Zoon gesteld hebt in die verlorenheid, om zijn volk mede eruit op te halen. Want Heere, die zaligheid die Gij bereid hebt, dat is zo'n eeuwig vaste zaligheid, daar kan uw volk zich nooit meer uitzondigen. O Heere, want Gij hebt dat verbond gesteld met uw Zoon, en Gij zijt eenzijdig door de stukken gegaan toen Abraham sliep. En wat zijt Gij daarin toch aanbiddelijk, Heere, dat Gij het hele mensdom een eeuwigheid zijt voorgeweest, dat Gij de duivel een eeuwigheid zijt voorgeweest, en dat wij maar achter de feiten aanlopen, maar mochten we die feiten der zaligheid eens bewonderen door de toepassing des geestes, opdat we een inwendige tempelreiniging zouden mogen ondergaan, en opdat we daar gesteld worden, Heere, in dat wonder van vrije genade, waarin we niet kunnen zwijgen, maar waarin we ook niet met orde kunnen verhalen hetgeen Gij in onze ziel gedaan hebt. O Heere, want dat is niet in orde te verhalen. Daar moet het verstand terugtreden. Dat is maar een stamelen. Dat is maar een stamelen. Maar mochten we dat stamelen eens van U leren, o Heere. Mochten we dat stamelen van vrije genade eens van door U onderwezen worden. En want dan zullen we de waardij ook zien. Hetgeen Christus heeft gedaan en zijn offerande bewonderen. En ach, wat is het aan deze zijde van het graf toch alles ten dele, Heere. Niet dat Gij iets ten dele gedaan hebt, o nee, Gij hebt het volkomen gemaakt en Gij zijt volkomen verzoend door het offer van uw Zoon. Maar om dat wonder te bewonderen, daar is een eeuwigheid voor nodig. O Heere, mochten we dan op onze doorreis door deze aardse woestijn een stad zoeken die fundamenten heeft, wiens bouwmeester en kunstenaar Gij zelf zijt, en dat het met Job is zouden kennen de zonde zat te zijn. O Heere, want dat gaat maar door, dat lichaam der zonde. Maar Gij gaat ook door met uw werk daar te stellen, met uw werk te bevestigen, met de vergeving der zonde. O Heere, Gij zijt God en wij zijn mensen. Het stof uw voeten verheerlijkt aan uw naam en kracht in Christus. Aan ons allen kon het zijn om Jezus wil. Amen. Geliefde, met de hulp des Heren wensen wij deze morgen na te denken over de tucht. En we hebben de vorige keer gezien hoe de tucht op Achan werd toegepast, want Achan had gestolen van het verbannene. En nu willen wij nadenken over de tucht zoals die door Christus werd toegepast op de Joden vanwege hun koophandel in de tempel. Dus Christus handhaaft de tucht. En dat hebben we vorige keer gezegd, want de ere Gods, die is hem liever, geliefde, dan alle mensen bij elkaar. De ere Gods is Christus liever dan alle mensen bij elkaar. En dat zien we duidelijk beschreven in het tekstgedeelte van onze overdenking. Het tekstgedeelte waar we de vorige keer nauwelijks aan toegekomen zijn vanwege de tijd. En de tekstgedeelte welk u kunt vinden in Johannes 2, vers 13 tot en met 17. Johannes 2, vers 13 tot en met 17, was dat opgetekend. En het Pascha der Joden was nabij. En Jezus ging op naar Jeruzalem. En hij vond in de tempel die ossen en schapen en duiven. Verkocht en die duiven verkochten en de wisselaars daar zittende en een geesel van touwtjes gemaakt hebbende dreef hij ze alle uit de tempel, ook de schapen en de os en het geld der wisselaren stortte hij uit en keerde de tafelen om en hij zeide tot degene die de duiven verkochten, neem deze dingen van hier weg, maak niet het huis mijns vaders tot een huis van koophandel. En zijn discipelen werden indachtig dat er geschreven is, de ijver van uw huis heeft mij verslonden. En geliefden, nadat de Heer Jezus op de bruiloft te Kana water in wijn veranderd had, vertrok hij naar Jeruzalem, omdat het Pascha der Joden nabijgekomen was. En Christus was gekomen om de wil des Vaders te doen en hem te eren. In het huis zijns vaders. Christus is niet in de eerste plaats gekomen om zondaren zalig te maken, geliefden, maar om de wil zijns vaders te doen en zijn eer te verhogen die Adam had laten vallen. Dus Christus heeft zichzelf niet behaagd, maar zijn vader behaagd, doende de wil des vaders, want de ijver van Gods huis had hem verslonden. En geliefde, dat was ook de reden waarom de smadingen dergenen die God smaadde op hem gevallen waren. Christus is dus in de eerste plaats de leeuw uit Juda's stam, die staat voor de eer van zijn vader. En in de tweede plaats is Christus het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Als lam Gods at hij met hoeren en tollenaren, want hij is niet gekomen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Maar als de leeuw uit Juda's stam heeft Christus gestaan voor de ere Gods en heeft hij volmaakt gehandeld, geliefde, overeenkomstig de hoofdsom van de wet. En wat is de hoofdsom van de wet? Als God liefde hebben boven alles en de naaste als zichzelf. Nou, Christus heeft volmaakt gedaan wat geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Want hij had God lief boven alles. En zijn naast als zichzelf. Christus stond in de eerste plaats voor de ere Gods. En voor Gods wil en eer moest iedereen wijken. Voor Gods eer en rechten heeft Christus zichzelf eraan gegeven. Want de ijver van Gods huis had hem verslonden. Christus had Gods eer liever dan zijn eigen leven. En hij heeft God behaagd boven alle schepselen, ja, boven zijn eigen ik. Die orde zijn we goed kwijt in onze dagen, geliefden. Want de enkelingen die het bij God vandaan opnemen voor de ere Gods, en daarbij niets en niemand ontzien, die worden in onze dagen verketterd, en door de vervroomde revelgodsdienst voor klinkende metalen en luidende schellen uitgemaakt. Maar geliefden, zo hebben de rechtzinnige Joden ook Christus gesmaad. Omdat Christus hen niet ontzag en hun vrome godsdienst in de brand zette. Ja. Christus is niet zo menslievend als er vandaag de dag wordt beweerd. En al stonden de fariseeën en de schriftgeleerden ook in hun ambt, om die reden heeft Christus hen niet gespaard. En tegenwoordig heerst het sprookje dat ambtsdragers ontastbaar zijn, maar zo is het ganselijk niet. Ambtsdragers die wel regeren moeten waardig geacht worden. Niet vereerd, waardig geacht worden. Geëerd, maar niet vereerd. Maar ambtsdragers die niet wel regeren moeten op grond van Gods woord de wacht worden aangezegd. Dat heeft Christus ook gedaan. Kijk maar naar het achtvoudige wee tegen de fariseeën in Matthäus. Wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinsden. Want gij zijt gelijk de graven die niet openbaar zijn. En de mensen die daarvoor wandelen weten het niet. Ja, en toen waren die integere en rechtzinnige ambtsdragers ineens beledigd tot op hun vrome tenen toe. En als Christus in heilige verontwaardiging zijn meervoudig wee over hen laat donderen, dan is er een wetgeleerde die zijn mond tegen Christus durft te verheffen. Want er staat, en een van de wetgeleerden antwoordende zeide tot hem, meester, als gij deze dingen zegt, zo doet gij ons ook smaadheid aan. Nou, exact hetzelfde, geliefde, als deze wetgeleerde reageert ook het zogenaamde integere christendom in onze dagen, op en onder de kansel. Er heerst een vreselijk hoogmoedige geest onder degenen die de liefde en de integerheid in hun vaandel voeren. Maar geliefde, een hoogmoedige geest is een kinderachtige geest. En kinderachtige geesten die alleen de tweede tafel van de wet in hun vaandel voeren, kunnen de scherpte van het woord niet verdragen. Dan worden ze terstond geërgerd, net als die wetgeleerden. En zwaar beledigd roept er een uit, meester, als gij deze dingen zegt, zo doet gij ook ons smaadheid aan. Ja. Dat is de cretologie van het genormeerde christendom. Die kunnen nog gesmaad worden. Omdat zij nog nooit aan de schandpaal gehangen hebben. Dus ook met Christus niet gekruisigd zijn. Maar hetgeen deze wetgeleerde in naam van alle Christus verwijt. Ja, daar is ook mijn mailbox doorgaans mee gevuld. Sommige refo's kunnen hun verwijten uiterst vroom inpakken, hè, om zichzelf te handhaven, net als die wetgeleerden. Maar het vernijn brandt in hun ogen en de vroomheid loopt een broekspijp uit. Nou, Christus is door het toenmalige refodom verweten dat hij zijn fatsoen niet kon houden. En dat hij zich van scheldwoorden bediende. Moet je goed horen hoor. En volgens de toenmalige refo-godsdienst was Christus een luidende schel en een klinkend metaal, eentje die de liefde niet had. Want volgens de vrome godsdienst sprak hij smaadwoorden jegens zijn naaste. Ja, dat zegt men natuurlijk tegenwoordig niet openlijk, jegens Christus, maar wel tegen degene, maar wel tegen jegens zijn ware getuigen. En dat is precies hetzelfde. De huidige rechtzinnigheid, dat is de nageboorte van de toenmalige rechtzinnigheid. Er zit geen verschil in. De toenmalige rechtzinnigheid heeft Christus gesmaad en de huidige rechtzinnigheid smaadt Christus in zijn getuigen. Dat is precies hetzelfde. En u ziet hoe uiterst vroom de beschuldiging is, gij doet ons smaadheid aan, hè? De Zonen Gods werd dus beschuldigd dat hij het gebod overtrad. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Daar werd Christus van beschuldigd. Dus die wetgeleerden maakten zich schuldig aan godslastering. Maar dat is nog niet veranderd hoor. Godslastering is aan de orde van de dag. Niet in de eerste plaats door de liberalen, maar door de rechtzinnigheid, door de vrome godsdienst. Ja, en dan hebben ze de zulke de mond vol met algemene verwijten. Dat is altijd het geval. Zonder aan te wijzen waarover het gaat, want dan hebben ze geen benen om op te staan. Hè. Ze zijn altijd zwanger van algemene verwijten. Ja, nou daar heb ik een archief vol van. Van algemene verwijten. Maar nog nooit heeft iemand daar een hard bewijs voor kunnen leveren. Nee. Het zogenaamde integere en beschaafde christendom beschuldigt Christus van het geven van valse getuigenis. Nou wel nu volk van God onder het kruis, dan weet u nu gelijk uw deel. He, want waar de meester van beschuldigd is, daar zult u ook van beschuldigd worden. Met name door de bevindelijk gereformeerde godsdienst. Door dominees die geboekt staan als bevindelijk gereformeerd. Juist die zullen u aanvallen. Omdat zij sjoemelen met de ere gods en zich net zo beledigd voelen door de scherpte van het woord als de toenmalige rechtzinnigheid. Ja, de vrome godsdienst die zou het wee u van Christus wel uit de Bijbel willen scheuren, want zulke schofferende taal past een christen niet, volgens het integere christendom. En je kunt het vandaag ook lezen in de krant. Ja. Ik geef er nog geen cent voor. Want u ziet hoe duivels vroom de toenmalige en de huidige reformisten te werk gaan. Ze proberen met de Bijbel in de hand en met de liefde in hun vaandel het ware getuigenis des geestes duivels verdacht te maken. Dat is altijd het geval. Maar weet u geliefde wie het dichtst achter Christus aankomen? Weet u wie dat zijn? Weet u wie het beeld van Christus het meest gelijkvormig zijn? Dat zijn mensen die de bekeringsdood gestorven zijn en het bij God vandaan opnemen voor de ere gods. En degene die schermen met de naaste liefde en erop los broederen en zusteren, dat zijn dikwijls de grootste huichelaars. Ja, dat heeft de Heer me laten zien. En met dat soort huichelaars zijn de kerkbanken en de kerkenraadsbanken gevuld. En zelfs buiten de legerplaats zoeken de zulke een naam en een status te verkrijgen, hè, door te etaleren met andermans kalveren. En als je de zulke ontmaskert, zoals Christus de vrome godsdienst ontmaskerd heeft, dan komen dezelfde venijnige vruchten openbaar. Hè, want dan voelen de zulke zich zwaar beledigd. Hè, zoals ook de wetgeleerden zwaar beledigd waren op het wee u van Christus. Doch Christus neemt zijn wee u niet terug. Nee. Want wat Christus gezegd heeft, dat blijft staan. En als de wetgeleerden zwaar beledigd reageren, dan verandert Christus ook zijn toon niet. Nee, hij gaat er juist mee door. Wee u ook, gij wetgeleerden, want gij belast de mensen met lasten zwaar om te dragen. En zelf raakt gij die lasten niet met een vinger van, niet met één van uw vingeren aan. Wee u, want gij bouwt de graven der profeten en uw vaders hebben dezelfde gedood. En zo getuig gij dan dat gij mede behagen hebt aan de werken uw vaderen. Want zij hebben ze gedood en gij bouwt hun graven. En op een andere plaats dan barst Christus verontwaardigd tegen hen uit. Gij slangen, gij adderige broedsels. Hoe zoudt gij de helse verdoemenis ontvlieden? Ja, tegenwoordig wordt men beweerd zelfs in HHK-kringen dat Christus over de hel met liefde gesproken hebt. Nou, het is een sprookje, geliefde, want hier staat: gij slangen, gij adderige broedsels, hoe zoudt gij de helse verdoemenis ontvlieden? Dat is heilige toren. En deze taal wordt in onze dagen gekwalificeerd als schelden. Nou wel, houd het dan maar op. Maar wie overtuigt Christus van zonde? Wie? Als de Heere de duivel en de dode godsdienst scheldt, is dat een heilig schelden. Maar wel dodelijk voor degene die het betreft. In de rechte prediking zullen ten aanzien van de dode orthodoxie en de scheldingen gods, dus die zullen ook gepredikt worden. Al barst de hele kerk uit elkaar van nijdigheid. Ja, we missen de Stefanus. Er zei eens een predikant, Stefanus, die heb tegenover het Sanhedrin, heb hij dat heel liefelijk gezegd. Toen die van, ja, het is toch vreselijk. En zo wordt het woord nou verkracht. Stefanus die barstte uit in heilige verontwaardiging. En die droeg het beeld voor zijn meester. Hoor. Die droeg het beeld voor zijn meester. En toen berstte hun harten. En weet u waarom de huidige kerken afvallig geworden zijn? Omdat zij het recht hun Gods niet meer verhogen en de scheldingen Gods wegmoffelen met sentimentele preekjes. Nou, liefde, je moet goed verstaan, nu breek ik hier geen lans om met te vuur en te zwaard ferme en scherpe woorden te gebruiken. Nee, het moet wel degelijk relevant en toepasbaar zijn op de situatie. Nou, het wee u van Christus, dat kunt u gevoeglijk aannemen, was volledig relevant en toepasbaar op de ambtsdragers van toen. En Christus sprak zich niet uit in algemene bestraffing, nee, hij wees man en paard aan. En daarbij ontzag hij niemand, zelfs zijn discipelen niet. Als Petrus het pad van Gods eer doorkruist, dan zegt hij tegen Petrus, ga achter mij Satanas, want gij verzint de dingen die des mensen zijn. En in dezelfde geest van Christus moeten wij preken en de tucht laten functioneren, al betrof het ook een dominee. Dominees hebben geen onschendbare status. Wie dat beweert, is een afgodendienaar. Als Paulus de veinzende Petrus bestraft in Antiochië, publiek, dan is dat volledig relevant en toepasbaar op de toenmalige situatie. Daar zijn we kwijt. En velen nemen de eer van elkander aan en kijken de mensen naar de ogen onder de dekmantel van naastenliefde, terwijl men de ere Gods met het grootste gemak kan laten vertrappen en er het zwijgen toe doen. Maar geliefde, dan ben je nooit waarlijk gedood. Als je de ere Gods met het grootste gemak kan laten vertrappen, dan kun je je eigen verhoogd bekeerd uitgeven. Ik geef er nog geen cent voor. Want de hoofdsom der wet die rept niet alleen over de naaste liefde, maar in de eerste plaats over de liefde tot God. En mensen die de naaste liefde hoog in hun vaandel hebben staan en daarmee schermen ten koste van de ere Gods, houden de natuurlijke liefde voor de liefde uit God. Dat is een totaal andere godsdienst, geliefde, dan Gods woord ons leert. En er zijn de huidige predikanten, de predikingen zijn daarmee vervuld. Dat is een totaal andere godsdienst. Die houden de natuurlijke liefde voor de naaste liefde en voor de liefde uit God. En ik ben er al eens eerder op ingegaan. Daar zit een eeuwigheidsverschil tussen de natuurlijke liefde en de liefde uit God. Het is er wel een beeld van. Maar de natuurlijke liefde, dat is ook liefde uit God. Want dat is nog overgebleven in het paradijs. God heeft de natuurlijke liefde niet totaal weggenomen. Maar met natuurlijke liefde, geliefde, kan je niet voor God verschijnen. Dan kan je ook je naaste niet waarlijk lief hebben. Want natuurlijke liefde, dat is door de zondeval, is dat eigen liefde. Dus dat is een totaal andere liefde dan Gods woord ons leert. Maar het wordt in onze dagen voor de ware godsdienst versleten, voor de ware liefde. Mekaar lief hebben, ja. Welke liefde? Paulus zegt, met de liefde van Christus dringt ons. Dat is een totaal andere liefde. Dat is een zelfverloochenende liefde. Dat is een liefde die het voor de ere Gods opneemt. In de eerste plaats. En dominees die de naaste liefde ten koste van de liefde tot God preken, dat zijn valse leraars. En die zijn ook het gevaarlijkst. Want onder het mom van zogenaamde liefde, die de ware liefde niet is, worden er duizenden zielen bedrogen voor de eeuwigheid. Weet je wat ware liefde is? Dat is eerst een klap en dan een kus. Eerst een klap en dan een kus. Want anders is er voor de ware liefde geen plaats. Nou hoeven wij die klappen niet uit te delen, geliefde. Want dat geschiedt middels de prediking van wet en evangelie. Dus in het kader van de voorraad Gods. Ja, en dan kan het gebeuren dat man en paard genoemd moeten worden, want dat hebben Christus en de apostelen en profeten ook gedaan, maar ze hadden niet de strijd tegen vlees en bloed. Maar daar werd Christus juist wel van beschuldigd. En dat is altijd de beschuldiging van de kant van de vrome godsdienst, hè? Ja. Maar die doen dat dan wel tot hun eigen verderf. Dat zijn eigenlijk mensen die niks van de tucht willen weten. En de mensen die niks van de tucht willen weten, ja, die hebben alleen maar, als het er nog is, natuurlijke liefde en geen liefde van Christus. Nee. Nee, ik kan de dominees aanwijzen die sjoemelen met de tucht. Dat zijn liefdeloze dominees. Die zijn vervuld met eigenliefde. En die gaan maar voor één ding, voor de eigen positie. Ja. De duivel zal Gods getuigen wel de mond willen snoeren en daarom zal hij niet aflaten om degene die een wettige strijd voeren tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld en de duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht, om die in een kwaad daglicht te stellen. Hè? Want dat heeft het Sanhedrin met Christus ook gedaan. En met Stefanus, met al zijn getuigen. En de smaad waarmee de Christus gesmaad is, die zullen ook vallen op de geroepen getuigen van Christus. Hè? Want het zou een grote schande voor Gods getuigen zijn als zij anders zouden doen dan Christus gedaan en geleerd heeft. Dus we hebben aangetoond dat de huidige prediking, de zogenaamde liefde tot de naaste, hè, dat in de huidige prediking de zogenaamde liefde tot de naaste overheerst, die de ware naaste liefde niet is. Ja, want de liefde tot God, als de liefde tot God niet boven alles staat en men de ere Gods kan laten vertrappen, dan is ook de voorgewende naaste liefde niet de ware liefde. Want de ware naaste liefde, dat is ook liefde uit God. Ja. Ook de wereld heeft het hunne lief. Natuurlijke liefde. Dat is niet de liefde uit God. Dat is niet de liefde van Christus. Het staan voor de ere Gods lijkt in onze dagen een achterhaald station. Tot in hersteld hervormde kringen toe. Mensen kennen zo. Oh, ik word er helemaal beroerd van die sentimentele godsdienst. Dat is zogenaamde naaste liefde, het is net niks. Nee. Om te staan voor de ere Gods is uiterst verdacht geworden in onze dagen. En dat komt geliefde, omdat er een ziekelijke godsdienst heerst. Een verbasterde godsdienst. Een godsdienst waarin de ergernis van het kruis geen plaats heeft. En het wordt wegvertaald. De ergernis van het kruis wordt wegvertaald door zoete lieve Gerritpreekjes. En sentimentele prietpraat. Maar ik zal u vertellen, geliefde, dat degene die zich voordoen als liefhebbers van hun naasten, terwijl zij de ere Gods met het grootste gemak kunnen laten vertrappen en de getuigen van Christus subtiel smaden, of dat zij straathonden zijn, dat de zulke de meest vijandige beleiders zijn die op de aarde rondlopen. Dat zijn dikwijls mensen met een vlijende en schizofrene geest. Ja, ik moet het zeggen. Ik moet feitelijk. Dat is feitelijk. En als de zulke bakzeil halen, dan bedienen zij zich van subtiele laster. Hè? Maar aan dat soort menslievende beleiders hebben we in onze dagen geen gebrek. En Paulus noemt de zulke valse broeders, en daar hou ik erbij. Want hij zegt, om der ingekropen valse broeder wil, die van bezijden ingekomen waren, om te verspieden onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben, opdat zij ons zouden tot dienstbaarheid brengen. En dan moet je horen wat hij zegt, dewelke wij ook niet één uur hebben geweken met onderwerping, opdat de waarheid van het evangelie bij u zou verblijven. En van degene die gedacht waren wat te zijn, hoedanige zij eertijds waren, zegt Paulus, verschilt mij niet, God neemt de persoon dus mensen niet aan, want die geacht waren, mooi hoor, die hebben mij niets toegebracht. Dus Paulus heeft nooit enig gemak gehad van kerkdienaars, hè, die kerkelijk geacht waren en zich voor bevindelijk gereformeerd uitgaven. Paulus, weet je wat Paulus zegt? Ik heb er nooit niks aan gehad. Ik heb er nooit geen enige bijstand van gehad. Never. Nou, ik kan dat Paulus volmondig en bij God vandaan nazeggen. Het refodom en geen enkele dominee en geen enkele domineesloper heeft mij ooit iets toegebracht. Never. Ik heb er ook geen behoefte aan, want ik heb aan mijn God genoeg, geliefde. Maar ik wil zeggen dat het huidige refodom slechts een schijnvertoning is met al hun refopoppetjes. Het is gewoon een grote fakebende. Ja. Moet maar zeggen zoals het is. En zelfs degenen die nog de waarheid preken, staan alleen voor zichzelf en zoeken. En ze zoeken alle het hunne en niet hetgeven Christus is. En de zulke zijn dikwijls omgeven met flyers en met ja-knikkers en met domineeslopers. Het zijn vooral beleiders, hè, die gaan met dominees flyen en naar de mond spreken. Maar huichelaars die hun vlekken schijnheiliglijk bedekken, worden door mijn vriendschap niet vereerd. Dat was de taal van de psalmist. En die taal die staat haaks op de sentimentele wartaal van het huidige reveldom. God heeft er velen in de hersens geslagen. Dat kom je vandaag in de dag overal tegen. Mensen kunnen niet meer nuchter bijbels denken. God heeft er velen in de hersens geslagen. En de apostelen en profeten waren niet zo pronkerig en vlijend in hun uitspraken. En Christus evenmin. Moet maar uitkijken voor als het over de godsdienst gaat, over vriendelijke mensen. Moet je altijd maar voor uitkijken. Mensen die altijd maar broederen en zusteren. Hè? Geliefde dit, geliefde dat. Ja, moet je maar voor uitkijken. Want als de proef komt, dan spat het uit elkaar als een zeepbel. Ja, er zijn getrouwe oudvaders geweest die zich van dezelfde vleesbeledigende taal bedienden als bijvoorbeeld Johannes de Doper en Christus. Zijn we kwijt in onze dagen. Samuel Rutherford sprak zijn gemeente dikwijls aan als geblankette huichelaars. Ja, en als ik hier moet verhalen hoe de getrouwe Maarten Luther heilig tekeer kon gaan tegen de dwaaleraars, dan vrees ik dat de mussen dood van dak zullen vallen. Er zei eens een leraar, tenminste, dan moet hij verdorgen. Er zei eens een leraar, ten aanzien van Luther's scheldingen jegens de dwaaleraars, weet je wat hij zei? Onze taal is veel beschaafder dan Luther's taal. We zijn veel beschaafder geworden. Ja. En dat is dan ook de oorzaak, geliefde, dat de huichelaars en de vleiers de kerkraadsbanken en de preekstoelen grotendeels bezetten. Omdat men meent dat men integender is geworden en beschaafder dan Luther. Nou, dat zijn mijn vijanden, hoor, die dat zeggen. Dat zijn mijn vijanden. En dat zijn ook de vijanden van Christus. Paulus was totaal ongevoelig voor zulke vleiers. En weet u hoe dat kwam, geliefde? Zal ik u vertellen. Paulus was geen kerkdienaar. Zoals het gros predikant in onze dagen is. Het zijn kerkdienaars. Nee, dat was Paulus niet hoor. Paulus was geen kerkdienaar. Paulus was een geroepen dienstknecht van Jezus Christus. Ja. In onze dagen is men dienstknecht van de oud-gereformeerde, of van de herstelde, of van de Melanekant, al of niet onderverdeeld in binnen- of buitenverband. Maar een geroepen dienstknecht van Christus is geen dienstknecht van een of andere kerkelijke denominatie, maar van Christus. En hij preekt niet een kerkgeloof, niet een privégeloof, maar de volle raad Gods tot alle mensen. En elke predikant moest feitelijk een reizend predikant zijn, net als Paulus, net als Whitefield. We missen in onze dagen het kerkelijke leiderschap. Het zijn allemaal van die luciferoutjes. We missen de Luthers en de Bogermannen. We missen de geest van Christus. Maar wie de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Nee, genoemde mannen waren heus geen flinke kerels in zichzelf hoor. Maar ze stonden wel voor de ere Gods, omdat zij zichzelf in God verloren hadden. Hè, door de geest van Christus gedreven werden. En we hebben het integere christendom ervoor in de plaats gekregen. Maar Christus is door de integere godsdienst aan het kruis genageld, geliefde. En de voorgewende integerheid van de huidige reformisten, die is dus net zo bedriegelijk als de duivel zelf. Ik ben geroepen om de waarheid te preken, niet om mensen te behagen. Christus heeft er zijn WU over uitgesproken. En Christus schroomde niet om de integere godsdienst de tempel uit te slaan. En deze Christus der schriften,
Wie de tucht met ter daad handhaaft, wordt in onze dagen op de meest rechtzinnige kansels doodgezwegen. En velen preken een valse Christus die als een humanist te werk gaat. Maar geliefde,
de Christus der Schriften is niet dood te zwijgen, want hij dient zichzelf aan in de naam des Vaders. En wie de tuchthandhavende Christus der Schriften doodzwijgt, die preekt een valse Christus. Hoe vroom het ook klinkt, kan o zo vroom zijn. Ja. Maar wie de Zoon niet eert, die eert ook de Vader niet. En met deze laatste zin hebben we gelijk de valse godsdienst van het reformisme weerlegd. Wie de Zoon niet eert, die eert ook de Vader niet. En geliefde, terwijl het Pascha der Joden steeds naderbij komt, is het in de tempel te Jeruzalem een drukte van belang. Het werkdadige christendom heeft een landelijke zendingsdag georganiseerd, waarbij de koop- en de verkoopkramen rijkelijk aanwezig zijn. En onder het orgelgegalm van Johannes de Heer kan het kerkpubliek zich dik vreten aan de braadworsten en de biefburgers. En de vrouwen kunnen zich de nieuwste reformatorische mode aanschaffen bij de reformatorische hoedenkramen. En tellen doodkalm $1000 neer voor een parasolhoed goedgekeurd en gewaarmerkt door het refo-team van de reformatorische hoedenbeweging. En tijdens het bidden komt de kraammanager langs om het kraamgeld te innen en de melkbussen lopen overvol van de geïnde eurobiljetten. En na het zingen van Wilhelmus doet de overste van het Sanhedrin een vroom inleidend preekje en dan barst de kerkelijke bazaar pas goed los. En de aanwezige jeugd die likt zich lekker aan de soft ijskraam en de ouderen vermaken zich opperbest bij de afdeling Handje Klap Begonia, waar de handelaren hun ossen, schapen en duiven met vette winst van de hand doen. En de kerkelijke refo-afdeling Rommelmat loopt ook als een trein. Daar gaat er een met een antieke staartklok vandoor. En de andere zeult zijn rug kapot aan een leuningstoel uit grootmoeders tijd. Dat zijn de huidige refo-zendingsdagen. En er is ook een refo-kraam die $100 loten uitdeelt om de schoenveters van de eerwaarde teling voor een goudprijs aan de man te brengen. Ja. En er zijn zelfs dominees die zich door de menigte heen dringen om een paar reliquieën van de heilige Janus te pakken te krijgen. Ja, en er is ook voor de meer serieuze een kraam ingericht waarbij men de keuze kan maken. En na de keuze gemaakt te hebben wordt men ingeschreven als lid van de reformatorische stichting zendingsvrijwilligers. En als men dan zover is, dan kan men uitgezonden worden om ergens in het oerwoud mee te helpen om een waterput te graven. Ja, bekering en roeping zijn niet meer aan de orde. Als je maar passie voor de zending hebt, dan kun je uitgezonden worden naar de pretparken van de reformatorische zendingsvelden. En als je eenmaal de taak van zendeling hebt aanvaard, dan kun je je eigen bij het reisbureau van de herstelde kerk, dan kun je daar een vrijkaart krijgen om 3 maanden heen en weer te reizen, om de onnozele refo's het geld uit de zakken te kloppen met sentimentele diavoorstellingen, waarbij op elke dia dezelfde vrachtwagen met maïsmeel verzakt zit, en waarbij elk jaar dezelfde maïsmisoogst wordt gepropagandeerd. En zo is Jan en alleman druk in de weer, en er is voor elk wat wils. Hè? Er is ook nog een grabbelton aanwezig voor, waarvoor je voor een plat dubbeltje een loodje kunt grabbelen en daarmee op de eerste rang komt te staan van een missend doch levend gemaakt mens die Christus nog niet kent. Ja, elk wat wils. En als je dan een loodje aan de priester laat zien, dan mag je ook meedraaien als vrijwilliger in het betaalde pretpark van het werkdadige christendom. Praat hier geen onzin om mensen, want dit is de realiteit. En tijdens de toespraken van een mengeling antichristelijke en herstelde dominees wordt er bij de mensen op aangedrongen om op het aanbod van genade in te gaan en het aangebodene te kopen voordat de kramen op het tempelplein zijn uitverkocht. En er wordt daarbij nog gezegd dat elk besteden euro belastingaftrekbaar is. En dat is dan ook de reden dat de menigte het geld gulhartig laat rollen omdat de doorsnee reformatorische zendingsdagen uitstekende plaatsen zijn om het zwarte revogeld aan een goed doel te besteden. Ja. Maar plotseling treedt er een man de tempel binnen. En zijn ogen bliksemen van heilige verontwaardiging vanwege de reformatorische koehandel en de kerkelijk entertainment in het huis Gods. En de stem van de prediker die hartstochtelijk de uitverkoop van de braadworstkraam bij het publiek aanbeveelt, verstomt. Nou, Theo de Jong, daar sta je dan. En de begeleidende orgelklanken die de reformatorische koophandel een christelijke lading moeten geven, sterven abrupt weg. En de gezichten van de genuivende geldwisselaars verbleken. En aller ogen zijn op Jezus gericht, echter in bittere vijandschap en volslagen ongeloof. En het zendingscomité van het verrotte geestelijke centrum in Jeruzalem kijkt Christus verbitterd aan. Als was hij de grote spelbreker van deze lang voorbereide en goedlopende zendingsdag, alias reformatorische wegwijsbeurs. Ik spreek hier geen karikatuur, het is de bittere waarheid. De kerkelijke kermis in leer en leven viert hoogtij in onze dagen in de volle breedte van de gereformeerde gezindten. Rechtzinnige preken en een links leven. Dat is de kerkelijke situatie van vandaag. Het wordt alles gemixt. De kerkelijke tucht is volledig zoek. En de enkelingen die daartegen getuigen worden verketterd en gesmaad. En de herders zijn onvernuftig geworden en worden niet meer vervolgd en gehaat omdat zij kerkpolitiek bedrijven en de geëmancipeerde SGP-co en de antichristelijke PKN-geit sparen. En de zonde niet meer met name durven noemen. Lafaards! Maar Christus neemt deze kerkpolitieke koophandel hoog op. Want de ijver van het huis zijns vaders heeft hem verslonden. En hij maakt de geestel van touwtjes en drijft de ossen en de schapen met hun drijvers de kerk uit. En loopt vervolgens naar de tafels van de kerkelijke geldwisselaars en keert deze volledig op zijn kop. Dan zie je al die dollars waaien. En als de secretaris van de emeritus kas de geldstukken over de grond ziet rollen, dan plukt hij wanhopig de haren uit zijn baard. Maar veel tijd om te treuren heeft hij niet, want het volgende ogenblik wordt hij getroffen door een striemende geestelslag van Christus. Zo. Dan voel hij toch eens. En de kerkelijke kooplieden krijgen allemaal dezelfde behandeling. Of ze nu lid zijn van het hersteld verband, de gereformeerde gemeente of het kerkelijke gemeene best, dat maakt bij Christus geen verschil. En met bebloede koppen druipen de reformatorische marktkraamverkopers en de gelijknamige geldwisselaars af. En bij het zien van zoveel naamchristendom heeft Christus namelijk een geestel van touwtjes gemaakt om de zwarte handel van de reformatorische beweging de tempel uit te knuppelen. Maar deze Christus der schriften wordt niet meer gepreekt in onze dagen. Wie het wel beweert, die liegt. Want Christus hanteert hier de twee sleutelen van de kerkelijke tucht. Christus zet namelijk de kerkraad van Jeruzalem onder de tucht. En hij doet hen ook in de kerkelijke ban. Hij werpt een koehandel de tempel uit. En werkt hen persoonlijk hardhandig buiten de deur. En van deze Christus die de rechten des vaders niet met één maar met twee sleutelen des hemelsrijk verdedigt, moet men in de meest rechtzinnige kerken niks hebben. Dat is mijn ervaring en dat is de realiteit. Men wil wel een zoete sentimentele Jezus, die voor de bekommerde alle mogelijke genadige houdingen aanneemt en de zonde al bij de eerste benauwdheid vergeeft. En alle ongerechtigheid zonder meer bedekt. Maar dat is niet de Christus der schriften. En als je als een geestel mag dienen in de handen van Christus, dan word je overal uitgespoegd. Dat is ook voorzegd. Want een dienstknecht is niet meerder dan een heer. Maar Christus hanteert hier bij de tempelreiniging de wet. En de wet kent geen genade. De wet doodt, dondert en verdoemt. Want vervloekt is een iegelijk die niet blijft.
in hetgeen geschreven is in het boek der wet. Nou, op de landelijke zendingsdag van het reformatorische naamchristendom in Jeruzalem wordt de wet met voeten getreden. Daar wordt de wet en evangelie gemengd. En onder een prediking waar wet en evangelie gemengd wordt, dat tiert de zwarte kerkpolitieke handel welig. En dan blijken het gros ouderlingen en leraars vervolgers te zijn van het levende kind.
Ja.
Bij het reformatorische naamchristendom is bijna elk meisje voor haar trouwdag 10 keer uitgeprobeerd door de reformatorische jongelingsvereniging. En daar worden meisjes misbruikt door vuile zwijnen die zich voor vaders moeten, die voor vaders moeten doorgaan. In zo'n godsdienst is het gebruik van voorbehoedsmiddelen een normale zaak. Terwijl Gods gramschap door niks zo schrikkelijk wordt opgeroepen dan door het gebruik van voorbehoedsmiddelen. Ook in het huwelijk. Maar God heeft de reformatorische beweging doodgeslagen. En je komt overal dezelfde doodslucht tegen. En onder een prediking van een vermenging van wet en evangelie vindt u het reformatorische vakantiechristendom ontbloot en de christelijke reisorganisaties en gelijknamige verzekeringsbanken die varen er wel bij. Het is gewoon een business geworden, kerkelijke business. De kerken zijn bolwerken geworden van kerkelijke business en kerkpolitiek. Ja. In zo'n godsdienst staan de kerkboden vol met activiteiten van het werkdadig christendom. Dat van het drek niet gewassen is. En daar bouwt men het levenshuis op de verrotte grond van vleeselijk vertrouwen. Ingebeeld geloof en ook sentimentele liefde. Maar op grond van de schrift zeg ik u dat er geen vergeving der zonde bestaat zonder vervulling der wet in de toepassing. God eist van elk mens volkomen gehoorzaamheid aan de wet. Van die eis gaat God niet af. Want God neemt van zijn recht geen afstand. Dus dat betekent, geliefde, dat de wet in uw en mijn leven volkomen voldoening eist. En dat er betaald moet worden. Dat red je niet door te zeggen dat Christus betaald heeft. Want dan geloven de duivelen ook, maar ze sidderen. En dat red je ook niet met een kerkelijke winst- en verliesrekening. Nog met een vleeselijk vertrouwen dat je zonden vergeven zijn. Want de wet eist volkomen betaling door volmaakte werken. En geliefde, hebt u wel eens onder die rechtmatige eis der wet gelegen? Ja, je kunt wel zeggen, ik kan niet betalen. Maar hoe weet u dat? Hoe bent u daarachter gekomen? En u kunt een greep doen naar het onvoorwaardelijke van het evangelie, maar het onvoorwaardelijke evangelie laat zich niet grijpen door grijpgrage handen. U kunt als een verloren zondaar gegrepen worden. Zo heeft Paulus het beleefd, want die man die was door Christus gegrepen. En als u niet gegrepen bent, zult u voor eeuwig misgrijpen. Omdat het evangelie alleen onvoorwaardelijke zondaars grijpt. Die aan de straffen van hun ongerechtigheid een welgevallen hebben gekregen. Ik spreek bijbeltalen. Het onvoorwaardelijke van het evangelie leert u niet door een wettische greep naar het heil. Ook niet door een sentimentele greep. Nog door een Jezus van navolging. Dat is ook weer een nieuwe godsdienst in onze dagen. Dan hebben ze alleen maar een Jezus van navolging. Maar Christus is plaatsbekleder. Dus u kunt alleen gegrepen worden als een verdoemde zondaar aan de voet van het kruis op Golgotha. Ja, velen roemen wel in Golgotha. Maar daar is een zondaar zomaar nog niet. Want de weg naar Golgotha, geliefde, loopt door het rechthuis van Pilatus. En geliefde, als u niets weet bij inleving van het vonnis der wet, van de last der zonde, van de absoluutheid van de val, van de majesteit van Gods vlekkeloze heiligheid, van Gods onveranderlijke rechten en heilige deugden, en van uw hopeloze verloren staat, nooit meer bekeerd te kunnen worden, zonder God en zonder hoop in deze wereld te zijn, en op het graf van uw verloren bestaan om genade kermende in de aanvaarding van uw welverdiende straf. Als u daarvan niks kent, dan heb ik u van Gods wegen te zeggen dat als u van deze dingen niks weet,
dan zal het evangelie bij u geen kracht doen. En dan blijft het zonder zaligmakende betekenis. Ik zal u vertellen dat het gros rechtzinnige beleiders, en daar is de prediking debet aan, dat zeg ik er gelijk bij, maar dat het gros rechtzinnige beleiders met een ingebeeld geloof ten hemel denkt te reizen. Ja, er is ook een andere kant, en de fatalistische godsdienst, ja, die roemt in dode dogma's, maar die vaart ook met een toegeschroeide conscientie ter helle. Inclusief reformatorische ambtsdragers en gelijknamige zendingscomité's. U zegt wat dan? Nou, elke kerk in onze dagen schreeuwt om een tempelreiniging. Maar de herders en leraars laten het afweten. Ze weigeren om de tucht aan te nemen. Laat staan die krachtens de twee sleutelen der kerkelijke tucht toe te passen. In leer en leven, ook op zichzelf. Maar nee, men weigert de tucht aan te nemen. En zo blijven de kerkelijke bannen bestaan en men houdt liever een voorzichtig verdrag met de hel aan de hand dan in naam van Christus de geesel des woords te hanteren. Het zwaard des woords is scherper dan enig scherpsnijdend zwaard en gaat door de verdeling der ziel, door samenvoegsel en des mergs. En is een oordeler der gedachten en overleggingen des hart. Ja, we moeten onder de tuchtroede doorgaan. En als je geloofsogen bij God vandaag gekregen hebt, dan zie je ten eerste jezelf, hè, zoals Paulus zichzelf zag, namelijk als een vleeselijk stuk wangedrocht. Maar dan in Christus volkomen rechtvaardig en volmaakt heilig. En dan zie je in de tweede plaats ook de kerkelijke corruptie op alle fronten. En daar leid je onder als het recht ligt. Daar kun je onmogelijk over zwijgen. Omdat God je aan zijn zijde plaatst. Nou, we zullen er eerst eens van zingen. Psalm 119 daarvan het zevende zangvers. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld en vlijtig onderwezen. Uit al den schat van het grote wereld rond is nooit die vreugd in mijn gemoed gerezen die ik steeds in uw getuigenissen vond. Door mij betracht en anderen aangeprezen. Het zevende zangvers uit Psalm 119.
Yeah.
geliefde Christus was opgegaan naar Jeruzalem om in de tempel Gods eer te verhogen, in het huis zijns vaders. Maar de tempel was tot een huis van koophandel gemaakt. En de huidige zendingsdagen wedijveren met de toenmalige tempelhandel. Ja. Ja, als je nou zeg maar langs de reformatorische kerken rijdt, ja, ook in, ik heb het eens in Norwich gezien, bij de gereformeerde gemeente, er staat een bord private property, no trespassing. En als je langs de Pinkstergemeente rijdt, dus, dan zie je een bord everybody welcome. Ja. Private property, no trespassing. Nou, dank je feestelijk. Het ontbreekt in onze dagen aan tempelreinigingen. Maar Christus brak dwars door dat bord heen, private property. No trespassing, daar brak hij dwars doorheen. Maar geliefde, zoals gezegd, het ontbreekt in onze dagen aan kerktempelreinigingen. En dat is het gevolg van de democratische kerkpolitiek. De kroonrechten van Christus liggen vertrapt, geen kerk uitgezonderd. Er gaat geen kerk meer vrij uit. Het is allemaal mensenwerk. Ja. De pretentie van de voortzetting van de hervormde kerk, dat is allemaal hoogmoed, mensen. Dat is allemaal bittere hoogmoed. En zelfs Gods volk heeft bij herhaling een inwendige tempelreiniging nodig. Maar weet je wat nu zo opmerkelijk is, geliefde? Wel, er staat niet vermeld dat Christus door de deur de tempel binnentreedt, maar dat hij de veehandelaren en de geldgodsdienstige joden daarin vond. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat zijn ogen doorlopen de ganse aarde. Hè? Hij wist krachtig zijn alwetendheid, wist hij er al van. Hij was er al voordat hij er lichamelijk binnen was. Want zijn geest is overal om tegenwoordig. Ja, dat is geestelijk ook zo. Christus komt altijd van binnenuit, niet van buitenaf. Verloren zonder hij, Christus bevindt zich in de put van uw verlorenheid. De dienst zijns vaders was zijn vermaak en het huis des vaders zijn verblijf. Ook als hij er lichamelijk niet in aanwezig was. Ja, velen leren dat je de deur van je hart voor Christus moet openstellen, anders kan hij niet binnenkomen. Maar dat is de dwaalleer van de Arminianen en de Pelagianen. Maakt in onze dagen opgang onder reformatorische vlaggen. Maar Christus neemt het hart van een verloren zondaar in van binnenuit. En dat is ook zo na ontvangen genade. Hij komt door gesloten deuren. En als de discipelen met de deur op slot zitten, dan staat Christus ineens in het midden en zegt, vrede zij u lieden. En met zijn geest wijkt hij niet meer van hen. Jacob is een reformatorische dominee, zegt Christus heeft natuurlijk wel toen die deur open gedaan, hè, want Christus was geen geest. Nou, dat is wel een bittere aanslag op het verheerlijkte lichaam van Christus, want hoe had het verheerlijkte lichaam van Christus dan ten hemel kunnen varen? Hoe had dat gemoeten? Als die geen verheerlijkt lichaam had. Hoe had dat gemoeten? En hier in de tempel is Christus ineens binnen. Maar dan om die te reinigen en niet om van vrede te spreken. Want er was geen plaats voor. Het recht der wet moest eerst zijn loop hebben. En daarom geeselt Christus het corrupte en de geldgierige, het geldgierige christendom de tempel uit. Christus heeft daar niet het evangelie gepreekt. Er was geen plek voor mensen. Tegenwoordig hebben ze de mond vol van het evangelie. Ja hoor, iedereen hoort erbij. Maar Christus maakt eerst plaats voor het recht zijns vaders. Dat laat hij zijn loop hebben. En daarbij schroomt hij niet om een daadwerkelijke geesel te hanteren. Hè? Om al die dikbuikige joden de tempel uit te knuppelen. Ja. Tegenwoordig staan ze de kerk vol te preken. Maar Christus spreekt de kerk leeg. Ja, hij veegt letterlijk de vloer aan met de geestelijkheid van het godsdienstige Jeruzalem van toen. Want de ijver van Gods huis had hem verslonden. Dat is nog zo, hoor. En daar kennen Gods ware kinderen ook wat van. Namelijk om op de bressen te gaan staan als de ere Gods in het geding is. Hè? Want Christus ging niet alleen op de bressen staan. Hij ging ook in de bres staan. In plaats van zijn volk. Hè? Want de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Hm? Dan is het toch een eer, hè? Om die plekken te nemen als Habakuk. Als een wachter. Op Jeruzalem storen. Maar ja, daar solliciteert niemand naar. Want daar kun je niks mee winnen. Tenminste, niet in de ogen van de vleeselijke godsdienst. Hè? Nee. Toen Maria die kruik verbrak en die olie over het hoofd van Christus heen goot, toen zei Judas, ze zegt, dat is ook zonde. Dat hij toch wel, en dat, die dure olie, hij toch wel kunnen verkopen. En dat geld aan de armen kunnen geven. Ja, ja. Maar hij zag zelfs een emerituskas slinken. Hè? Daarom zei hij dat. En geliefde, als dat nou toepassing is, hè, dat zijn striemen ons genezing is geworden, dan breekt u in stukken vanwege zijn spreken, zijn liefde. Ja, vanwege zijn persoon. Hè, want Christus is de schoonste persoon van alle, onder alle mensenkinderen. Hij is blank en rood. En draagt de banier boven 10.000. En wat hebt u tegen deze Christus, die zonde, die dode zondaren levend spreekt? En die hen met God verzoent op grond van zijn eigen bloedgerechtigheid. Wat heb je er tegen? En als u hem mag kennen, geliefde, dan heb je geen mensen meer nodig. Dan heb je geen kerk meer nodig. Want dan heb je afscheid genomen van uw vrouw en kinderen. Want dan is Christus uw man. Uw huis, uw vermaak, uw wet, uw plicht. Maar wat moet je dan nog meer? Weg wereld, weg schatten. Geen mens kan bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren door Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Ja, en als Christus uw man is, geliefde, dan krijg je je vrouw terug, je kinderen terug, je huis terug, je tuin terug. Ja. En dan zullen we alles toegeworpen krijgen, hetgeen we in Christus, hetgeen we in Gods recht hebben kwijtgeraakt. Maar zij het onthouden, als je iets in Gods recht kwijtraakt, krijg je het ook weer terug. Kijk maar naar Job. Hij was alles kwijtgeraakt, hè? Maar Job kreeg alles dubbel weder. Ja, en als de kerk leeg is en al uw vrienden u verlaten hebben, dan is Christus uw volheid en ook uw eenzaamheid. Want hij is een vader der wezen en een man der weduwe, ook geestelijk. Als Christus in de kerk is, dan is de kerk vol. En als Christus er niet is, dan is de kerk leeg, al zitten er 10.000 mensen. Dus als Christus de tempel heeft gereinigd van de geldgierige dode doe-het-zelf godsdienst, dan blijft het offer over, namelijk Christus zelf, en dat is alles. Dan weet u wat die op zijn borst kloppende tollenaar in de tempel zocht? Mensen? Nee, die zocht hij niet. Wat zocht hij dan? Het offer. En die fariseeën daarentegen, die was niet om het offer verlegen. Nee, die zocht uitsluitend zichzelf. En daar dankte die God ook nog voor. Ja, de tegenwoordige godsdienst die heeft het goed met zichzelf getroffen. Geen kerk uitgezonden toe. Velen zeggen, als je lid bent van de HHK of van een ander rekverband, dan ben je het en anders niet. De spotklok. Ik zal u wat anders vertellen. Als je geen levend lid bent van de één heilige, de één heilige, algemene, christelijke kerk, dan lig je reeds op dezelfde hoop als de goddeloze wereld, die niet in Christus gelooft. En dan ben je al reden veroordeeld. En als je eigen niet bekeert, dan zul je straks in volslagen wanhoop uitroepen: bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons voor de toren des lams. Ja, je hebt mensen die op zoek zijn naar een ware kerk. Maar er is maar één ware kerk en dat is de kerk van Christus. En de leden van die kerk zijn verbonden met het enige hoofd van die kerk. En dat is ook Christus. Ze staan onder zijn gezag en onder zijn bescherming. En buiten Christus is er geen hoop, geen verwachting, geen toekomst. Buiten Christus is alles dood en verdoemenis. Er kan wel een hoop kerkelijke koop- en verkoopherrie gemaakt worden. Veel bewegingen. En de kerkenbalans met de dag kan omhoog stijgen. Maar als straks heel die kerkelijke boel in elkaar stort, de aarde door vuur verteerd wordt en de brandverzekering zal verbranden, wat dan? Als je mijn ziel en lichaam in de hel zal moeten branden omdat gij voor de rechterstoel van Christus geen eeuwigdurende gerechtigheid tonen kan, wat dan? Is te laat. Als u denkt dat u de tempel van uw hart zelf wel kunt reinigen met het bezempje van uw goede werken. Mensen. Je kunt je huis of kerk glimmend maken voor de wereld. En zijn gezicht zetten als van een vrome pop. Je beste beentje voortzetten. Maar als de duivel wederkeert waaruit hij aanvankelijk vertrokken scheen, dan komt hij met een lege duivel terug en dan zal uw laatste erger zijn dan het eerste. Nou, kerkelijk gezien is de PKN daarvan een sprekend bewijs. Maar in de PKN zal Christus nooit een tempelreiniging houden, want de PKN is niet het huis des vaders. Maar een van de vele bijgebouwen van de antichrist, een samenknoping van ongerechtigheid. En de antichrist en zijn tempels zullen verwoest worden. Dat zeg ik niet. Dat zegt het eeuwig blijvend woord des Heren. Gods ware volk heeft ook een huis. Echter niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. Het is het heilige huis des vaders. Waarin vele woningen zijn en waarin Christus hen voor een plaats bereid heeft. Gods ware kinderen onder het kruis. Ik zeg dat altijd expres bij, want de groeit tegenwoordig een christendom op zonder kruis. Heel dat reformisme, dat is een godsdienst zonder kruis. Een totaal andere godsdienst dan Gods woord ons leert. Maar Gods ware beproefde kinderen onder het kruis leven van het offer. Want buiten Christus hebben zij geen leven en geen gerechtigheid voor God. Gods kinderen hebben geen kerkbekering, maar hebben Christus tot hun bekering. En dat is alles. Gemeenschap der heiligen is een groot goed. Maar Christus alleen is alles. Hem te kennen is het leven. En door hem gekend te zijn, dat is de zaligheid. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Ja, en toen heel de tempelvloer was aangeveegd. Toen werden de discipelen indachtig dat de ijver van Gods huis hem zou verteren, verslonden had. En daarvan zagen ze hier een blijk en een bewijs. Ja. Als we met de ijver van Gods huis en de ere Gods bezet zijn, dan kan dat nooit verborgen blijven. Dan gaan de mensen je haten, vooral in de kerk. Want dan ben je met een andere liefde bezet dan de liefde der wereld. En de schijnliefde van de dode godsdienst. Ik heb ze wel meegemaakt hoor. Ja, daar kwamen ze met foto's aan. En David en Jonathan. Het was allemaal schijn. Want de ware liefde gaat door merg en been. Door eer en oneer. Door kwaad gerucht en door goed gerucht. Door de hel naar de hemel. Want de ware liefde blijft tot in eeuwigheid. En dan mogen de mensen op je spoegen, van nijd of uit afgunst. Maar dat doet u geen wezenlijk kwaad, kindersheren. Want Christus is ons reeds voorgegaan en heeft de schande veracht. En hij triomfeert over uw en mijn vijanden. Kindersheren onder het kruis. Zeg ik er weer expres bij. Maar er is nog plaats voor de grootste schandvlek der wereld. Voor de vuilste en de slechtste. En voor degene die zijn of haar leven niet meer in eigen hand kan houden. Er is nog plek. Want Christus maakt doden levend en zijn bloed reinigt van alle zonden. Want hij is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Christus zoekt brandhout voor de hel. Nou, Dan kon hij in de tempel niet vinden, dus sloeg hij heel die bende de tempel uit. Want hij zoekt brandhout voor de hel. En hij maakt van hellelingen hemelingen, want hij redde zulke als een brandhout uit het vuur. Nou ziet u koning aan het brandhout van Gods toren over de zonde, waaraan hij uitriep, het is volbracht. Er hoeft geen zucht meer bij, geliefde. Omdat er geen zucht en geen traan meer bij hoeft, dan ben ik me leeg over zoveel genade voor een genadeloze, over zoveel trouw voor een trouweloze, over zoveel goedheid voor een goddeloze. En verder dan een goddeloze kom ik niet, hoef ik niet en wil ik niet. Ik wil wel van de zonde verlost zijn, van mezelf verlost zijn. Maar dit blijft staan, Christus, als wij nog krachtloos waren, is de zijne tijd voor de goddeloze gestorven. Gestorven voor mij, zal mijn zwanenlied zijn. Amen. O Heere, dat we er ons eens mochten herkennen. En dat we ons eens lieten geeselen door de geesel uit Christus' hand. Want de wet des vaders is heilig. En de wet is heilig en goed, zegt Paulus. Maar in onze dagen wordt van de wet een wassen neus gemaakt. Doe dat en gij zult leven. O lieve Heere, die eis die wordt niet meer absoluut gepreekt. Want anders zouden er wel mensen tot bekering komen. Heere, gij gaat er nog wel mee door. Want anders zou de wereld niet meer bestaan. Maar mocht gij er ook mee doorgaan onder ons. Maar mochten we daar eens totaal rechteloos onder worden. We hebben gebrek aan rechteloze mensen. Ook aan rechteloze dominees. Die beginnen al met het evangelie en met het geloof. Maar uw woord begint met de wet. En ook de catechismus. Waaruit kent ge uw ellende? Uit de wet Gods. O Heere, maak toch plaats voor uzelf. En mocht ons hart eens openbaar komen als een beestenstal. Geen private property meer. Welkom, lieve Heere Jezus, in de beestenstal van mijn hart. Daar wil die wonen. Daar wil die wonen. Heere, gedenk ons deze dag naar de grootheid uw barmhartigheid. Zegen uw heilige getuigenis. Om Jezus wil alleen. Amen. Dan zingen we tot slot van de 85ste psalm. En daarvan het vierde zangvers, psalm 85. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Let Heer der lege scharen let op mijn ootmoedig smeekgebed. Ai, laat mij niet van druk verkwijnen. Leen mij een toegenegen oor. O Jacobs God, geef mij gehoor. Ik heb het verkeerd. Dat is psalm 84. We zingen psalm 85 vers 4. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. Dan spruit de trouw uit aarde blij omhoog, gerechtigheid ziet neer zemelsboog. En wat er verder volgt, uit het vierde vers van de 85ste psalm.
Come on.
zegen bidden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij alle de eer. Amen.